Luister naar SBS Dutch wanneer je maar zin hebt. Volledige programma's, interviews, nieuws en actualiteiten als het jou uitkomt. Ga naar sbs.com.au/Dutch.
In hoeverre baseren we onze politieke ideeën eigenlijk op die van onze ouders? En het imago van de leiders, is dat belangrijk? Aan de lijn professor Frank Mols, docent politieke wetenschappen aan de Universiteit van Queensland. Hoe zit dat met die politieke ideeën die we met de paplepel ingegoten kregen? En wat werd er niet gezegd tijdens het verkiezingsdebat? Maar eerst het talende imago van onze minister-president. Of valt het eigenlijk nog wel mee? Het begon zo goed en Malcolm Turnbull zag er zo goed uit. Alhoewel hij nog in de publieke opiniepeilingen het redelijk doet.
Jawel, en dat denk ik ook dat hij nog steeds een voordeel heeft, denk ik. Dat blijkt uit de opiniepeilingen, maar dat is ook wel een beetje te herleiden uit hetgeen wat er zo al heeft gespeeld. Je ziet natuurlijk dat allebei te lijden hebben onder de lange duur van van de aanloop van de verkiezingen. En de normale technieken die werken dan toch niet zo goed. Hè. Je ziet dus dat politici dan typisch allerlei slogans gaan gebruiken. Mm. Waarvan ze denken dat die goed zullen vallen. En op zich het herhalen van die slogan moet dan het werk gaan doen. Maar je ziet dus nu dat dat ook wel eens een keer niet zo goed kan werken in zo'n hele lange campagne. Want als je dus kijkt bijvoorbeeld naar een Michael Turnbull en zijn minister Matthias Cormann, waar je constant die twee woorden hoort van jobs and growth, jobs and growth, jobs and growth. Je kunt bijna de klok zetten dat elke minuut komt die term een keer wel in een zin voor. Het begint op een gegeven moment ook op te vallen, hè, dat het echt zo'n slogan is.
Ja, het gaat echt irriteren.
Het gaat inderdaad echt irriteren, ja. Zelfs iets wat natuurlijk voor iedere kiezer een belangrijk punt zal zijn. Natuurlijk zal niemand ontkennen dat jobs and growth een belangrijk iets is. Maar het is te opzichtig een slogan die dan eigenlijk zijn werk moet doen door het herhalen. Volgens mij heeft Shorten daar iets wat minder last van. Want je ziet dus als je zo'n speeches bijvoorbeeld ziet in het leiderschapdebat, zie je toch dat ze een hele andere, of niet een hele andere, toch een iets wat andere aanpak hebben. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb het nog eens een keer herbekeken en gewoon opgeschreven wat voor termen dat ze gebruiken. Met name die eerste 17 minuten. Dat ze echt hun eigen verhaal kunnen doen. Want daarna wordt het natuurlijk meer een vraag en antwoord gespel, waardoor het wat moeilijker allemaal te traceren valt. Maar als je die eerste 10, 15 minuten ziet van wat ze zelf te vertellen hebben, dan kun je toch een ander soort techniek zien. Met Turnbull aan de ene kant heel erg op de slogan tour, vind ik. Kreten zoals innovation, climate action, plan en economic plan. Ik heb het hier allemaal netjes uitgewerkt hier op het papiertje. Aan de andere kant zie je dus Shorten natuurlijk ook wel slogans gebruiken en cretologie, maar toch iets meer het over specifieke dingen hebben.
Het is allemaal zo gemaakt.
Ja, dat is natuurlijk allemaal ontzettend voorbereid door...
Ja. Tot in de laatste adem is het...
En ook dat gaat irriteren. Dat mensen zien dat dit een gestaged, een enorm geacteerd is van een uit het hoofd geleerd praatje met wat notities voor zich liggen. Mm. En dat is zowel Shorten en Turnbull.
Zijn ze beide schuld aan geloofd?
Absoluut. Ja. Ja. Maar wat ook interessant is, en dat leer ik natuurlijk mijn studenten ook, is dat je niet alleen moet kijken wat ze zeggen, maar ook wat ze niet zeggen.
Ja.
En dan vallen je andere dingen op. Hè. Ik bedoel, aan de ene kant heeft Turnbull het over in die eerste 15 minuten dat hij zelf mag spreken. Misschien was het 10 minuten, heeft hij het over jobs, growth en innovation. Maar bijvoorbeeld het woord education of research komt daar niet in voor.
Nee.
En dat is natuurlijk ook heel interessant. Hè? Dat je van de ene kant heb je het dan over innovation en een plan en een new economy. Maar dat dan blijkbaar daar education niet een centraal genoeg iets in is, dat je daar de eerste 10 minuten niet over hebt. Iedereen die je zult vragen in de wereld, welke wereldleider of regering dan ook, en of welke kleur dan ook, of het links of rechts, dat maakt niet uit. Iedereen zal zeggen innovatie is inherent verbonden aan het opleiden van mensen, het niet meer afhankelijk zijn van mensen die handarbeid verrichten, maar mensen die dus een bepaalde skillset hebben die ze op universiteiten of andere plekken geleerd hebben. Dus dat is dan ook weer een interessante weglating, zal ik maar zeggen. Hè? Dus de meeste kijkers zullen niet zozeer letten op wat er niet gezegd wordt, maar wel op wat er gezegd wordt. Mm-hmm. Maar er is een hoop te leren van analyseren van dat soort speeches met het oog op wat er niet gezegd wordt of wat wegviel.
Misschien kunnen we even bij het onderwijs blijven. Will Shorten die hamert daar steeds op.
Ja,
wat wordt daar niet gezegd?
Nou, dat is inderdaad de keerzijde van de medaille. Want dat is dan ook weer gelijk de troefkaart voor Michael Turnbull. Is natuurlijk ook who pays for it? Hè?
Ja.
Wie gaat dat betalen?
Ja.
En dat is natuurlijk de andere kant. Waar inderdaad Shorten's kant klinkt wat wat meer specifieker en wat concreter. En dat doet het goed, denk ik. Dat je het echt over specifieke policies hebt. Dit gaan wij doen, dat gaan we anders aanpakken. Maar dan het grote gemis daar is inderdaad van, ja, hoe gaan we dat betalen? En daar zet dan ook gelijk zo'n Turnbull natuurlijk gelijk de lens op. Hè? Van, ja, je hebt allemaal die mooie plannen, maar uiteindelijk zonder een groeiende economie kunnen we dit allemaal toch niet betalen. Dus je ziet ook dat ze allebei hun troefkaarten hebben. Hè? Dus aan de ene kant een visie aan de shorten kant van de innovation economie moet gepaard gaan met health en education. Dat zijn natuurlijk de twee speerpunten van het beleid. Maar de weglating is van hoe wordt het precies bekostigd. Aan de andere kant zie je een Turnbull heel erg het accent leggen op innovation, jobs en growth. En het idee dat als de economie maar groeit, dan komt de rest wel allemaal in orde.
De cijfers waren goed. Het heeft hij dan mee. Klopt. Maar dat wil nog niet zeggen dat het, ja, die enorme uitgaven die ze voorstellen aan beide kanten, dat die waargemaakt kunnen worden.
Precies, precies. En er zijn natuurlijk nog een aantal onzekerheden. Want als je ziet de budget bijvoorbeeld, die dus een paar weken geleden is gepresenteerd, dan zie je dat dat gebaseerd is op een bepaald percentage groei. En dat is toch natte vingerwerk. Hè? Dus als die groei zich in die volgende 3-4 jaar niet doorzet, dan is het hele tapijt van onder je vandaan getrokken. Dus deels is het allemaal mooi om een sluitend budget te kunnen presenteren, maar daar zijn een hele hoop vraagtekens over. Hè? Wat gaat de wereldmarkt doen? Wat gaat de
We leven niet in isolatie.
Nee. Dus men moet natuurlijk budgetteren. Men kan niet zonder budget leven. Dat moet opgesteld worden. Maar iedereen weet natuurlijk. En er waren ook kritiek. Er waren ook mensen die wel kritiek hadden op het budget zoals het er lag. En het toch iets wat rooskleurig vonden. Dat ze zeiden van, nou ja, 3 jaar vooruitkijken en 3 jaar groei voorspellen, dat is iets wat rooskleurig. Maar goed, de tijd zal dat leren natuurlijk.
Ja, voorheen hadden we predicties die 10 jaar geprojecteerd werden. Ja, gelukkig zijn we daar vanaf.
Ja,
een ding over lange duur. 8 weken campagne is wel een hele lange tijd.
Het is een lange tijd, ja.
Wat zijn de gevaren daarvan?
Ja, wat zijn de gevaren daarvan? Ik weet het niet zo goed, want van de ene kant, je ziet een soort paradox. Aan de ene kant wordt er veel geklaagd. En dat zul je zelf ook merken als je met mensen praat in de winkel of over de tuinhaar. Ja. Iedereen klaagt over de politici, dat ze niet te vertrouwen zijn, dat het allemaal retoriek is. Ja. Maar toch stemmen we natuurlijk by and large allemaal op die grote partijen. En dat komt dan enerzijds door het systeem. Hè, dat je een stem voor de Groenen bijvoorbeeld, dat wordt dan toch gezien terecht als een verloren stem. Want
ja, want die geven toch een stem aan iemand anders, dus waarom zou ik?
Ja. Dus aan de ene kant kun je dat attribueren aan het systeem, maar ik denk dat dat ook iets wat te simplistisch is. Er zit natuurlijk ook een diepere sociaal-psychologische hoek aan. Dat stemmen is niet een kwestie van elke keer opnieuw bepalen wie de beste politiek voorstellen heeft, beleidsvoorstellen heeft. Dat heeft toch ook te maken met een bepaalde identiteit die mensen geïnternaliseerd hebben, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. He, dus je komt uit een liberal nest of je komt uit een labor nest. Ma stemde dat. Je kan moeilijk afwijken van die trend. Ik denk dat we dat soms
dat is met je paplepel ingegoten. Moeilijk om dat te doorbreken. Ja.
Dat is ook zo. En als je, er is onderzoek bijvoorbeeld door politicologen uitgevoerd een tijdje terug, waar je ziet, ik kan me niet de details herinneren, maar dat door de bot genomen dat de mensen die voor het eerst naar de stembus gaan, dat die overweldigend ook in lijn stemmen met hun ouders.
Verbaast me ook niet. Nee, dat
is ook niet te verbazen. Nee. Je wordt toch al blootgesteld aan bepaalde gesprekken aan de keukentafel. En daar zitten linkse of rechtse tintjes aan. En dat ga je dan toch zonder het
Zonder het op te merken zelf word je daarmee, nou zou je zeggen, bijna besmet. Maar dat klinkt dan zo lelijk.
Ja, dan krijg ik dus de studenten in mijn onderwijszalen. En die hebben dan al hele stellige opvattingen op leeftijd 19. Er zitten mensen die echt heel links en heel rechts zijn.
Ja.
En die zitten dan opeens naast elkaar in de schoolbankjes. Ja. En dan is het leuk om daar iets mee te kunnen doen. Om te zeggen van, nou, we kunnen nou weer hetzelfde gaan doen als we in Q&A op maandagavond doen. Dan hebben we een soort moddergevecht met elkaar proberen te besmeuren. Maar we kunnen ook eens gaan proberen om te kijken hoe we nou eigenlijk tot die andere inzichten zijn gekomen. Inclusief de opvoeding, het milieu waar je in je bent opgegroeid. Ja. En dat vinden mensen toch wel vaak leuk om een beetje te analyseren.
Ja, je zei net dat modder besmeuren. En dat is inderdaad, dat is ook een van die dingen die enorm irriteert. Dat aanvallen, dat negatieve.
Precies, ja. En ik denk dan altijd van hoe kun je dan dat doorbreken, die cyclus. Dat is natuurlijk enerzijds nogmaals het politieke bestel wat wellicht is ontzettend moeilijk te veranderen. We hebben natuurlijk een tijd gehad in Australië dat je de Democrats had. Een partij die even een soort derde macht leek te gaan worden.
Ja, die op self-destruct ging.
Die inderdaad zichzelf om zeep hielp door zijn toeren uit te halen. En dat, dat heb ik nog altijd heel erg jammer gevonden. Want dat had het politieke landschap veel kleurrijker gemaakt. Mm-hmm. Misschien ben ik dan wel een beetje te Nederlands en een beetje bevooroordeeld.
Ook met de keukentafel meegekregen.
Ja, precies. Dat je toch gewend bent in Nederland dat er meerdere
beetje
partijen
meer,
zijn.
Een beetje meer stemmen, ja.
Ja, die moeten gaan overleggen over een regeerakkoord. Ja. Of kijken waar zijn we het wel over eens, waar zijn we het niet over eens. Dus dat mis je wel in Australië, dat die cultuur van toch eens af en toe op de tafel zitten en zeggen van nou, waar zijn we het nu over eens en waar zijn we het niet over eens. En dat zou je dus wellicht meer kunnen hebben als je een terdege derde of vierde partij zelfs hebt. He, als je de Groenen en de Democrats had gehad bijvoorbeeld, even hypothetisch gesproken, dan had dat mogelijk geweest. Maar wat je natuurlijk ook weer ziet, is dat dan toch weer de ene, de Greens zich toch weer...
Zoals de vorige keer de Independents die de boel verkochten. Ja, ook niet ideaal. Nee.
Een oplossing, maar zo komen we er natuurlijk nooit uit.
Nee, zo komen we niet verder.